Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
De scheepvaart is hard op zoek naar personeel. Hoe krijgt men ook jongeren aan boord? En Swapfiets draait ook over vorig jaar een miljoenenverlies. Hoe houdbaar is het verdienmodel achter de aanbieder van het fietsabonnement? Dat en meer bespreek ik met Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Erik Pekel van AHA, Bureau voor Live Communicatie. Welkom, leden.
Zit er in, Thomas.
Ja, zeker. Hoe zeg jij het zelf eigenlijk?
Ja, ik zeg altijd AHA, Bureau voor Live Communicatie. En dat doen we altijd als we de telefoon opnemen. Mensen worden er toch een soort vrolijk van.
Maar ook van AHA, of leidt het tot een hele andere stemming?
We gaan het een keer uitproberen. Pas wel bij een van de items.
Ja, we gaan het dan meteen nog wat uitgebreider hebben over investeren in start-ups op het gebied van seksuele voorlichting. Desiree, wat is jouw nieuws van vandaag?
Ja, nou, het nieuws is eigenlijk van vorige week. En het is ook verdrietig nieuws. Karim van der Laan is overleden. En dat is eigenlijk een van de oprichters, of de founding mother noemen wij haar wel, van Carmijn Kapitaal. En daar wilde ik toch heel kort bij stilstaan. Maar, want dat is een van de voor ons hele belangrijke dingen die ze heeft gedaan. Maar wat ze verder heeft gedaan is eigenlijk diversiteit, gender diversity toen nog, op de kaart gezet in Nederland. Doordat zij ergens in de jaren nul, ik weet het exacte jaar niet, als eerste zo'n hele grote advertentie heeft geplaatst in alle landelijke dagbladen, samen met een heleboel anderen. Maar zij was daar de initiatiefnemer van en zei: er zijn wel degelijk vrouwen voor de top. En kom maar bij mij, want dan ga ik ze voor je zoeken. En vervolgens is zij een werving en selectie, executive search bureau begonnen. En heeft ze ook daadwerkelijk de diversiteit op de kaart gezet. Dus ze had een fantastische carrière. Ze is bij McKinsey, Harvard MBA, et cetera gewerkt. Maar ze is dit gaan doen uit activisme. En daar wilde ik toch even kort bij stilstaan.
En weet je wat zij vindt van wat er de afgelopen jaren is bereikt of niet bereikt?
Ja, ik denk dat ze daar teleurgesteld over was. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Dus alle stapjes gaan voorwaarts, maar ze gaan te langzaam.
Goed dat je het even onder de aandacht brengt. Erik, jouw nieuws.
Ja, mijn nieuws is wel vrolijk nieuws, zomernieuws. Mijn eigen nieuws van deze zomer is dat wij weer terug zijn met de wachtverzachter. Dat is op Schiphol, dus een hele inzet van acteurs, kleinkunstenaars, die dus een heel uitzwaaiteam vormen voor iedereen die weer op vakantie gaat. En dat speelt juist ook nu, omdat er een enorme impuls nog is in deze weken voor mensen die toch nog even die zon opzoeken. En ja, we hebben natuurlijk een paar jaar eruit gelegen daar. Er was heel veel te doen op Schiphol. Natuurlijk corona en de opstart.
Nou, er werd ook wel flink gewacht op Schiphol de afgelopen jaren, dacht ik.
Ja, zeker.
Had wel wat verzachting kunnen gebruiken.
En nu weer dus, kennelijk.
Het loopt echt heel soepel op Schiphol deze zomer. Iedereen is hartstikke blij. En heel mooi dat we toch nog wat extra aandacht kunnen geven. En daar waar het allermeest nodig was, daar konden we natuurlijk eigenlijk niks mee. Met de situatie waar mensen op een gegeven moment boos werden. Als het echt niet loopt, dan valt er ook weinig
te verzachten. Hoe is dat? Want ik denk dat je inderdaad daar met de beste intenties ook nog weer het beste van maakt. Maar op een zeker moment slaat de stemming in de rij misschien om.
Ja. Maar dat is gelukkig dus deze zomer absoluut niet het geval. Maar je wil natuurlijk altijd voorkomen dat je een bliksemafleider wordt voor de problematiek, die er nu dus gelukkig niet meer is. Dus we zijn weer blij foto's aan het maken van families die op reis gaan, die ze meteen meekrijgen, die gepost worden als ze dat willen, als aanzichtkaart aan degene die voor hun huisdieren of voor hun bloemetjes zorgt. Echt om te zorgen dat dat vakantiegevoel al begint op het moment dat je gaat vertrekken nog.
Maar moeten jullie niet een ander woord verzinnen dan? Want wachtverzachter heeft wat mij betreft sinds vorig jaar wel een iets andere lading gekregen. Dus
Goed plan. Daar ga ik eens eventjes op kouwen.
We gaan naar Swapfiets. Heeft vorig jaar een verlies van 31 miljoen euro moeten boeken, terwijl de omzet juist met 37% toenam ten opzichte van het jaar eerder. Naar 71 miljoen euro blijkt uit het jaarverslag van de aanbieder van de fietsabonnementen. Ik ga maar meteen even naar Desiree. Met de blik van de investeerder, zijn dit zorgwekkende cijfers of niet per definitie?
Nou, wat mij betreft wel. Want ik denk dat je eigenlijk, als je goed leest, je kan het niet helemaal zeker weten. Ik ben erin gedoken. Hoe zit het businessmodel van Swapfiets nou eigenlijk in elkaar? Maar ik vraag me af of het uit kan. Of dit rendabel uit kan. En dan is het een groot probleem.
Waar, ja. gaat het geld naartoe? Waarom kost het zoveel?
Ja, nou, een groot stuk van de verliezen nu is gekomen door het feit dat kennelijk 44% van de fietsen niet terugkomt. Die liggen in de gracht of die worden niet ingeleverd, et cetera. En dan zijn er wanbetalers, wat natuurlijk ook een beetje inherent is aan het businessmodel. Want als jij mensen hebt die niet een fiets willen kopen, maar willen huren, dan heb je waarschijnlijk ook wat een groter aandeel wanbetalers.
Maar die posten hou je rekening mee, denk ik, toch? Dat het nooit 100% is.
Maar ik denk dat het ze enorm zal zijn tegengevallen. Dat moet bijna wel. Dat dit toch veel ernstiger is dan ze ooit op een achterkant van een sigarendoosje hebben uitgerekend. Denk
maar dat percentage van die 44%, dat is denk ik wel iets om een beetje van te schrikken, toch?
Ja, dat lijkt me dramatisch. Dat betekent dat, ik denk, vermoedelijk zal die prijs een keer twee moeten. Die huurprijs.
Ja, als je kijkt, want ik heb het even uitgerekend, wat ze nu dus bijstorten aan fietsen die verloren gaan, waar niet voor betaald wordt, dan is dat 25% van hun omzet. Dus ik denk altijd wel, gelukkig kunnen de gebruikers van swapfietsen niet zo heel goed rekenen. Want anders zou je het nooit doen. Hè? Dan zou je gewoon een fiets kopen. Want een tweedehands fiets, die heb je eigenlijk in één jaar al terugverdiend. Als je dat vergelijkt.
Nou, moet je wel zelf een band pakken. Het gehalte elektrisch neemt wel toe. Hè? Ook onder swaprijders. En dan wordt het misschien wel duurder.
Zeker. Maar ik neem aan dat ze die fietsen, want de marktwaarde van één zo'n fiets verloren is echt gigantisch, dat ze die wel echt handhaven. Want wat mij echt verbaast, is dat je zou natuurlijk denken, als jij een fiets van mij huurt of in gebruik neemt, dat we een duidelijke afspraak maken. En die afspraken worden natuurlijk gemaakt. Hè? Als je niet betaalt, dan gaan we dat incasseren. Als je hem kwijtraakt, of als die in een gracht belandt, om wat voor manier dan ook, ja, dan ga je wel wat betalen. Daar maak je gewoon afspraken over. Maar de oplossing is dus, denk ik, dat de swapgebruiker, die kan eigenlijk niet rekenen. Die betaalt nu 20 euro. Dus blijkbaar kost het 25% aan derving. Nou, dan verhoog je het tarief met 25% naar 25 euro in de maand. En ik denk dat de meeste gebruikers daar dan nog steeds gewoon voor zullen gaan.
Maar misschien ook wel omdat de meeste studenten op het moment dat dat geld geïnd moet worden, alweer twee studentenhuizen verder zijn. En dus dat wordt niet meer geïnd, denk ik. Dat is het grote probleem volgens mij.
Maar er wordt ook gezegd dat een deel van de aantrekkingskracht van swapfiets zit in de duurzaamheid. Hoe kan het dan dat degene die dat abonnement afsluiten er toch niet bepaald zorgvuldig mee omgaan? Ja. Als het zo is dat je liever een fiets deelt dan dat je er een koopt. Ja. Snap ik dat, maar dat verhaal gaat natuurlijk niet meer op het moment dat je hem kapot maakt of per ongeluk of niet per ongeluk in de gracht laat belanden.
Nou ja, duidelijk is dat swapfiets dus niet handhaaft op de afspraken die er ongetwijfeld wel onder die huurovereenkomst liggen. Hè? Dus als je het kwijt bent en je wordt heel hard erop aangepakt, dan spreekt zich dat natuurlijk snel rond. En als dat dus helemaal niet gebeurt, waar het op lijkt, ja, dan werk je die laksigheid als merk natuurlijk ook wel een beetje in de hand. Het is wel mooi dat je daardoor ook heel sympathiek bent. Het is natuurlijk heel knap. Dit is door drie Delftse studenten in 2014 pas gestart. Hè, en nu 72 miljoen per jaar omzet. Dat is
en opgeteld 100 miljoen verlies natuurlijk. Ja, pond zit er natuurlijk groot in.
Met dank aan heel veel geld natuurlijk. Dus er is ook nog eens een keer heel veel markt gekocht. En ik vraag me toch ook een beetje af of het niet een soort hype is. Weet je, we hebben natuurlijk ook de flitsbezorgers gehad. Die hype is eigenlijk alweer voorbij, zien we.
Maar die hype die is van later datum en ook sneller voorbij.
Ja,
wat
snap
Erik zegt,
snap
klopt ook. Hè? Je kunt ook zeggen, ze zijn gestaag gegroeid in Nederland. Moeten nu wel weer rechtsomkeerd maken, geloof in Italië.
Ja, nee, maar ik denk ook dat ze wat dat betreft ook wel een mooi model hebben. En het is ook duurzaam. Maar er zijn misschien ook heel veel klanten aangehaakt die achteraf gezien toch wel zeggen, ja, ik heb dat wel gedaan, maar ik koop nu wel weer gewoon voor 150 euro een fiets en dan laat ik mijn band plakken bij de man op de hoek. Ja, dat.
Ja, of je leert het zelf, hè? Want het is echt meestal zo gepiept. Tenzij een beetje pech hebt.
Die sla ik over, maar ja.
Nog even een blik op de toekomst gericht. Pon heeft bijgestort, niet voor het eerst, de grote aandeelhouder. Ook verantwoordelijk voor de fietsen overigens. Dus misschien is het ook wel gewoon een belang om dat allemaal een beetje in stand te houden. Zelf zegt Swapfiets dat het verlies dit jaar minder zal zijn. En ik geloof 2024 zelfs richting winstgevend. Is Swapfiets nu ook geconfronteerd met de veranderende mode bij aandeelhouders, investeerders, dat het niet meer alleen gaat om groeien en dat er dan een verlies resulteert, dat zal wel. Maar met de nieuwe wetten, namelijk winstgevendheid doet ertoe.
Ja, dat denk ik wel. Dat is ook wel duidelijk blijkt. Maar dat is ook wat je wil natuurlijk. En het mooie is dat nu dus 270.000 mensen zo'n abonnement hebben. En die betalen dus elke maand 20 euro of nog meer als ze voor die elektrische optie of voor de luxe fiets gaan. Ja, dat is natuurlijk wel een geweldige basis. Dus als je die beslissing moet maken van storten we bij, of gaan we kijken of we het kunnen verkopen, gaan we kijken of we er mee kunnen stoppen, ja, dan denk ik dat zo'n basis wel een enorme impuls ook geeft. Dat je ziet dat nog steeds groeit. Dat er nog steeds mensen bijkomen. Dat er landen bijkomen.
Nou ja, maar er komen of landen bij.
Italië,
ja,
dan.
Nou ja, oké, okay, dat was verantwoordelijk geloof voor 3 ton in de omzet. Ze stoppen ook met de elektrische scooters.
Maar op 72 miljoen, hè, dus dan is die 3 ton... kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld ziet dat in Italië mensen meer houden van fietsen als sport. Hè? Dus in Italië zie je heel veel mannen op racefietsen, vrouwen ook. Maar daar is het voor volwassenen niet een manier nog om je te verplaatsen. Hoewel dat wel in een heel snel tempo, vooral in Noord-Italië, aan het veranderen is nu. Maar ja, blijkbaar gaat het niet hard genoeg.
Ja, maar de tijd van nieuwe avonturen is dus even voorbij.
Ja, dat denk ik wel. Ze zijn natuurlijk inderdaad bezig om te zorgen dat ze onderaan de streep geld verdienen. Dat het businessmodel gewoon weer klopt. Want dat bleek dus gewoon niet te kloppen, ja, denk ik.
Hoe denk jij dat het gesteld staat met het geduld van Pon?
Ja, Pon zal weinig keus hebben. Hè? Die kunnen ook wel wat hebben natuurlijk. Dus die zullen gewoon wel weer bijstorten, neem ik aan. En anders komt er. Ik denk wel dat hele halleluja van groeibedrijven, unicorns die nooit winst hoeven maken, dat inderdaad een beetje voorbij is. Maar ik denk, godzijdank dat voorbij is. Maar ik denk dat er ook altijd nog wel weer investeerders zijn die er wel in willen, hoor. Dus,
En Pon zet natuurlijk vol in op fietsen. Hè? Dat zoals Veloretti hebben ze ook gekocht. Een hele grote bedrijven in Amerika hebben ze gekocht. Zijn nu bezig om samen met Porsche een nieuwe elektrische fiets te ontwikkelen en in de markt te zetten. Zij geloven echt volgens mij in de toekomst van de tweewieler.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel is te gast met Desiree van Bokstel en Erik Pekel. Nederlandse rederijen hebben moeite met het vinden van nieuw personeel. Nederlandse jongeren staan niet bepaald te springen om op zee te gaan. En de arbeidskrachten uit Oekraïne en Rusland zijn weggevallen door de oorlog. In een stuk in het FD staat dat de scheepvaart daarom nu de regels wil gaan versoepelen, zodat het makkelijker wordt om personeel van buiten de EU aan te nemen. Erik, Rotterdamse jongen, pijn in je hart.
Nou, zeker. Ja, maar dit zou toch mooi zijn als al die officieren, als dat. Ja, daar heeft Nederland gewoon echt een hele grote naam in vanuit historisch perspectief.
Meld je aan.
Nou, serieus. Ik denk dat.
Nee, niet serieus.
Ja, ik ga dat niet doen, want het past niet bij mij. Maar als je kijkt naar een aantal arbeidsvoorwaarden, dus dat je bijvoorbeeld vaak 2 weken op, 2 weken af bent, dan heb je steeds 2 weken. Vrij. En je bent ook 2 weken helemaal weg, natuurlijk. Ja. Maar er zitten best hele aantrekkelijke onderdelen in.
De kapitein in dat stuk kwam ook aan het woord. Die zei van de mensen die naar de zeevaartschool gaan, die denken, ach, dat wordt een mooi leven, inderdaad. En die houden voor ogen wat jij net schetst. Veel avontuur, ook veel vrije tijd. En als je weg bent met je mannen, je kameraden op zee.
Ja, ook dat en, hè, is mooi.
Ja, dat is hartstikke mooi. En dan zijn ze uiteindelijk op een wat verder gevorderde leeftijd. En dan worden er kinderen geboren, dan trouwen er mensen, dan gebeurt er iets in een familie. En is het helemaal niet meer zo aantrekkelijk.
Nee, maar dat is natuurlijk wel een heel modern en ook wel een beetje verwend perspectief. En het zou natuurlijk jammer zijn, want je ziet al dat in de bemanning, dat zijn bijna alleen maar Filipijnen die overal varen. Het zou natuurlijk heel jammer zijn als die hele Nederlandse scheepvaarttraditie langzaamaan verloren gaat. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de zichtbaarheid. Hè?
Dus maar mensen die niet op zee willen, die zijn eigenlijk verwend. Die horen iets te veel bij een modern frame over hoe werk en privé samen moeten gaan.
Ja,
oh, oké. Okay. Nee, goed om te weten.
Dat is wel hoe dat voor mij voelt. Ja, dat was een luxe die denk ik de Nederlandse zeevaarders van 100 jaar geleden zich niet konden veroorloven. Daar was het gewoon normaal. Ik was toevallig in Goede Reden deze vakantie en er staat dus een beeld van de vrouwen, ook als je het hebt over emancipatie, die met de Hoekse, de Kabeljauwse twisten de stad hebben verdedigd door pek en teer over de vijand heen te gooien. En dat moest wel, omdat die mannen die zaten bij Groenland. Want daar gingen ze hun vis halen. Die waren gewoon 2 weken van huis. Keer op keer. En dan weer 2 weken thuis. En dan vaarden ze weer uit. En dan was het ook best gebruikelijk in die tijd dat er schepen niet terugkeerden. Maar die luxe om te zeggen van nou, we gaan niet meer het water op, want dan missen we de bruiloft van die en die. En dat zijn toch zulke leuke vrienden of dat is toch familie. Nou, dat konden mensen zich echt niet permitteren. Nee, dus het is wel een beetje verwend.
Nou ja, kijk, vroeger kon op dat moment kon ook de piloot van een Boeing 7, ik weet niet hoe ze toen heten, kon ook gewoon 2 weken weg. Dat was ook toen nog zo natuurlijk. En dan bleven die vrouwen lekker thuis, inderdaad. Maar de wereld is natuurlijk volledig veranderd. En ik denk dat die hele zeevaart daar nauwelijks mee is gegaan. Volgens mij is er niemand meer die erop zit te wachten om een carrière überhaupt ergens te volbrengen voor 40 jaar. Dus ik denk dat je mensen moet werven die dit 10, 15 jaar doen, tot ze 35 zijn en aan die kinderen gaan beginnen. En dan kunnen ze dan zouden ze door moeten kunnen groeien naar een baan aan wal of met minder weg of weet ik veel wat. Het is volgens mij al een miste kans.
Als je zegt het is niet gemoderniseerd, bijna niemand zit erop te wachten, dan zou je kunnen zeggen als er dan wordt gepoogd om de wetgeving te versoepelen om toch meer mensen te werven, ook voor Nederlandse rederijen. Mensen staan op de banken, juichen het toe. Maar dan is er een Nederlandse vakbond voor personeel hier. Die zegt, nou, maar luister eens, eigenlijk
die
is er...
Die staan er ook niet om te springen, want nee, die worden dan bedreigd.
Ja, maar zoveel zijn er dus niet. Want zij zeggen tegelijkertijd, als er een vergunning op dit moment speelt, dan wordt die eigenlijk meestal wel toegekend. Dus waarom zou je dan tegen die wetgeving zijn?
Nou ja, ik snap eigenlijk ook echt niet waarom ze tegen die wetgeving zijn. Die wetgeving moet dus mogelijk maken dat er makkelijker buitenlandse mensen in Nederland kunnen werken in deze sector. Sowieso hebben we voor de goede orde vrouwenwerk überhaupt al nauwelijks aan boord van die boten. Dus de helft van de werkzame bevolking sluit wel uit op 3% na van die vrouwen. Dus ja, je zal toch iets moeten. Ik snap echt werk. Ik vind dat vind ik nou arrogant verwend gedrag. Dat je zegt als vakbond, nee, we gaan dit beschermen. Waar komt dat vandaan? Dat doen we toch ook niet met alle andere banen in Nederland?
Is dat ook verwend gedrag, Erik?
Ja, ik denk dat het ook niet houdbaar is. Hè. Kijk, die rederijen die moeten natuurlijk toch door. Dus als er niemand is die posities kan bekleden, dan uiteindelijk worden er natuurlijk regels aangepast om ervoor te zorgen dat dat wel kan. Of worden dit soort vergunningen, die dus nooit geweigerd worden, in grotere mate verstrekt. Ja, dat lijkt me allemaal logisch. Wat tegelijkertijd wel mooi is, als dus vanuit die sector en misschien wel met die vakbond in de lead, wat er aan gedaan wordt aan de zichtbaarheid van dat vak. Want jij zei ook, ik woon in Rotterdam, maar daar zie je dus niemand meer uit de haven in de stad. Want die haven is inmiddels 45 minuten rijden uit het centrum verplaatst. Dus het is echt niet meer zichtbaar, deze beroepsgroep.
De helft van de tijd zijn ze er niet natuurlijk. Dat scheelt ook.
En het mooie is...
Er zijn er anderen in Nederland die met hun schip in...
Want die zijn dan toch die 2 weken af. Dus vraag die dan om ergens een leuk verhaal te vertellen. Vraag die dan om, als ze aan het werk zijn, daar toffe filmpjes van te maken. Want ik begreep dat er dus een kapitein is die dat doet. Joep, op YouTube. Ja. Nou, ik heb ook even gekeken. Het zijn echt spectaculaire beelden. En zo maak je dat vak natuurlijk heel aantrekkelijk. Want je had ook dat programma The Deadliest Catch. Weet je nog? Daar zie je, wat je ook zegt, dat noesten met die gemeenschap, met die mannen onder elkaar. Het is wel kicken.
Ja, maar ik denk, was op Greenpeace probleem.
De Esperanza.
Daar weet je toch niet bij, hoor, zegt deze idee.
Nou, ik denk wel, ik realiseer me wel dat er ook een cultureel issue gewoon is. Weet je, we doen net alsof dat een hele leuke VOC-mentaliteit...
beladen worden, deze idee.
Ja, precies. Nou, dat denk ik dus ook. Ik denk dat het heel beladen is. Ik weet niet of jullie mensen kennen en vrouwen kennen die lang op schepen hebben gezeten. Ik ken ze wel. Ik heb vriendinnen. Nou, dat is geen feest, kan ik je vertellen. En ik denk dat heel veel mannen dat misschien ook niet zo'n groot feest vinden om in die enorme masculine... Weet je, bescherm dat niet. Ik denk dat het heel dom is om te doen alsof dat die cultuur moet...
We gaan naar andere culturele patronen. Ja. Durfinvesteerders, die deinzen terug als het gaat om seks. Kinky, dat is een app die jongeren seksuele voorlichting moet geven, worstelt met het vinden van investeerders. Het FD schreef over een bijeenkomst waarin de founders op zoek waren naar geld. Maar animo onder investeerders was er eigenlijk niet of nauwelijks. En Kinky, voor de mensen die de app niet hebben, dat is een samenvoeging van Kinky, zoals we Kinky kennen, en Cute. Je kunt het eigenlijk alle kanten op. Je kunt het zo wild maken als je zelf wil. Je kunt voorlichting krijgen, maar je kunt toch ook, als je wat stoutere fantasie hebt, aan je trekken komen.
Jij hebt je echt goed voorbereid, Thomas. Je hebt echt die hele app uitgeprobeerd.
Desiree, ik kan me zo goed voorbereiden als ik wil, maar ik ben geen investeerder. Jij wel. Er kwam in het stuk een investeerder aan het woord. Die zei, ja, je kunt het ook mental health tech noemen. Dan wordt het toch wat minder discutabel allemaal voor investeerders. Waarom die terughoudendheid?
Ja, dat is toch ook gewoon iets heel commercieels, denk ik. Uiteindelijk heb je als investeerder weer investeerders achter je. Er zijn allerlei partijen die jouw geld toevertrouwen. Van een deel mag porno bijvoorbeeld niet. Dus dat is relevant. Want als hier porno in zit in die app, dan mag het gewoon niet. En voor een deel weten we gewoon dat mensen het niet zo leuk vinden als we daarin gaan investeren. Dus ja, wat doe je dan? Dan kies je een beetje eieren voor je geld. Dat is misschien laf. Maar dan...
Jullie zouden het dus ook niet doen?
Nou, wij hebben ooit één keer naar zo'n Second Love-achtig platform gekeken. En dat was meteen duidelijk dat we daar heus wel voorstanders voor hadden, maar meer tegenstanders.
Ja, en dat is omdat?
Omdat het toch gewoon... Nou, het heeft ook een beetje met reputatie te maken. Weet je, wil je daarmee geassocieerd worden? Nou,
jullie hebben misschien de app niet bekeken, maar wel de teksten gelezen van de founder. En die zegt, nou, ik richt me op een nieuwe generatie. Een generatie die ook seksuele voorlichting hoort te genieten. Nou, dat gaat niet meer via de ouderwetse boekjes. Je kunt het ook beter niet leren via een pornofilm, want dat schetst ook een vreemd beeld van de werkelijkheid. Weet je wat? Wij bieden het aan op een manier die voor een hele generatie misschien wel aantrekkelijk is. Dan zou je nog bijna kunnen stellen, dit lost een maatschappelijk probleem op.
Ja, nou, en dat vind ik ook wel, dat zou je ook als je, hè, dat moet je ook serieus afwegen, ook als investeerder, denk ik. Dus dat doe je ook. Hè. Je weegt af, gaan we hier de reputatieschade mee oplopen? Vindt onze achterban dit leuk, ja of nee? Maar je weegt ook af, denken we dat het een interessant businessmodel is, natuurlijk, of een interessant concept is. En daar heb ik persoonlijk ook wel wat twijfels bij. Want ja, als je op Gen Z gaat richten, die zitten op TikTok de hele dag, betekent dus dat je heel groot moet worden op TikTok.
Je mag niet voor adverteren, geloof ik, hè? Op
nee,
dat soort platforms.
Ja, ook nog. Dus ja, hoe ga je dat doen? Dat is een onbewezen model. Dus dat is altijd best wel moeilijk, natuurlijk.
Ah, nee, dan de wapenindustrie liever, toch?
Nou ja,
sommige beleggers zeggen nu dat het weer in de mode.
Ja,
je moet meer in worden geïnvesteerd.
Je ziet daar wel een parallel. Dus voor de Oekraïne-oorlog was het echt absoluut not done om überhaupt te praten over investeren in wapenindustrie. En tegenwoordig zie je dat echt wel weer gekanteld is, dat daar een discussie ontstaat waarbij landen, maar ook investeerders zeggen van ja, je ziet wel dat er behoefte is aan goede wapens. Want als je dat niet zou hebben of in onvoldoende mate, ja, dan kun je niet je standpunt verdedigen. Dan verlies je volledig je machtspositie.
Het is natuurlijk geen vergelijk met die app rondom seksuele voorlichting, maar het een, daar wordt dus omheen gelopen, en het ander, daarvan wordt gezegd, nou, kijk er toch nog eens even goed naar, want het is van groot belang. Ja, heeft ook een ethische component in zich.
Absoluut. En ik denk dat de tweespalt natuurlijk heel duidelijk voor alle twee die discussies geldt. Dus als je het terugbrengt naar die app.
Kinky.
Nee,
Kinky.
Kinky gewoon.
Ja.
Dan weet je dus dat de gebruiker die er uiteindelijk voor wil betalen, die wil dat het spannend is en een beetje gek en mag het best een beetje ver gaan. Terwijl dus die investeerder, die zoekt juist een weg weg van dat risico. Die wil juist kiezen voor heel veilig en heel braaf. Ja, en daar gaat uiteindelijk ook weer niemand voor betalen. Het is natuurlijk altijd zo met investeerders dat als het rendement op een gegeven moment hoog genoeg is, dan willen ze iedereen wel instappen. Dus mijn advies zou zijn aan deze start-up, begin klein en laat gewoon zien dat er echt behoefte aan is. Want het deed me denken aan een platform rond 2000. En werd dat opgericht in Nederland vanuit Rotterdam.
World Online.
En dat is hoe het moet, heette dat. Oh. Of hoe je het doet of zoiets. Maar in ieder geval, die oprichter, die maakte dus ook op seksuele voorlichting een heel webplatform. En daar moesten dus jongeren een sms'je sturen om toegang te krijgen tot die content. En in de eerste weken hebben ze 33.000 van die betalingen ontvangen. En dat was dus wel een duidelijk teken dat er behoefte aan is. Gewoon onomwonden met expliciete filmpjes, lieten dus aan jongeren zien hoe het moet. En dan niet als porno, maar als instructie van hey, let hierop, let daarop, check even met je partner of die dit ook prettig vindt. En TMF heeft zich daar toen als mediapartner, later volgens mij ook als eigenaar, aan verbonden.
De Music Factory, de muziekzender.
Ja, dus
is er inmiddels niet meer.
Nee, precies. Maar dat is verdwenen in MTV. Ja. En voor deze start-up zou MTV ook een hele aantrekkelijke partner kunnen zijn. Misschien niet als investeerder, maar als media.
Het is misschien toch haalbaar.
Ja, nee, ja, maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ze moeten gewoon lekker klein beginnen en laten zien dat. Want het is natuurlijk een marketingverhaal. Hè. Het succes van zo'n app hangt gewoon volledig af van hoe goed je marketing doet, toch? En dat is denk ik wat ze moeten moeten laten zien dat ze dat kunnen.
Maar dokter Corrie is gratis. Ja. Daar kan je ook heel wat van opsteken.
Dat is wel moeilijk. Ja, er zijn veel gratis. Ja.
Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Erik Pekel. Als ik jou nog een keer uitnodig, ben je dan op zee of kan dat gewoon?
Ja, kan gewoon.
Dan blijf je ongetwijfeld verbonden aan Bureau voor Live Communicatie. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen pitches van twee nieuwe bedrijven.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.